SBS Radio. 7 billion stories and counting.
Brief uit Ireland door emeritus professor Ad Bosboom, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vandaag het eerste deel van een langere brief in 3 delen over de poging van de Australische regering om de Aborigines van hun eigen cultuur te vervreemden. En was het behoud van de eigen cultuur nog eigenlijk wel mogelijk?
In 1972, toen ik mijn antropologisch werk in Nambula, een nederzetting in Noord-Arnhem-Land, begon, was het gebied nog behoorlijk geïsoleerd. De enige verbinding met de buitenwereld was een korte golfradio van de administratie. Er waren nauwelijks wegen en de paar four-wheel drive auto's die er waren moesten dwars door rivieren en dichte bush om na een lange tocht van bijna 12 uur in Darwin aan te komen. Een klein 2-motorig vliegtuig landde 3 keer per week op de onverharde landingsbaan die in de regentijd vaak gesloten was. En een boot met allerlei voorraden uit Darwin verscheen om de 2 weken aan de horizon, wachtend op high tide om aan te leggen aan de geïmproviseerde kade in de monding van de Liverpool River. Het is dus niet verwonderlijk dat ik aanvankelijk de indruk had dat dit geïsoleerde gebied de exclusieve leefomgeving was waarin Aborigines hun hele bestaan hadden doorgebracht. Als romantisch groentje in de antropologie hoopte ik daar ook stiekem op te kunnen werken met mensen die nauwelijks beïnvloed waren door de westerse wereld. Maar ik werd snel uit die droom verlost. Op een avond, kort na mijn aankomst, zat ik met een stel Aboriginal jonge mannen 's avonds rond een kampvuurtje. Ik hoorde de een vertellen over zijn avontuur in Sydney en een ander over een tournee met een dansgroep door Australië. En nauwelijks van verbazing bekomen, deed alweer een ander er nog een schepje bovenop met de mededeling: "Oh, when I was in New Mexico." New Mexico, dacht ik. Ik word voor de gek gehouden. Maar dat bleek niet zo te zijn. Die laatste spreker was David Gilpin, die later de bekendste Aboriginal filmacteur zou worden. David was een bijzonder getalenteerde traditionele danser en woonde toen bij zijn familie aan de rand van Maninguida. Hij kwam al in 1969, nauwelijks 16 jaar oud, in de picture bij de Engelse filmmaker Nicholas Roeg, die Maninguida bezocht om een geschikte locatie te vinden voor zijn film Walkabout. David's artistieke charisma zorgde hem zijn eerste hoofdrol in die internationaal geprezen film, Walkabout dus, die in 1971 uitkwam. David werd een instant celebrity en reisde de halve wereld rond. Maar ook keerde hij steeds terug in Arnhem-Land. En in die periode dat ik hem leerde kennen, gaf hij Aboriginal kinderen op de lagere school van Maninguida geregeld les in traditionele dansen. Maar het waren niet alleen de jongelui die al een brede blik op de wereld hadden. Zelfs mijn veel oudere Aboriginal leermeesters bleken heel wat jaren buiten Arnhem-Land te hebben doorgebracht. Dat begon bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, toen Aborigines uit Arnhem-Land al intensief kennis maakten met onze wereld. Met de dreiging van een Japanse invasie in het vooruitzicht evacueerden velen naar Darwin, dat als vooruitgeschoven garnizoensplaats volgepropt werd met de nieuwste technologische voorzieningen en uit haar voegen groeide. Vanuit een vertrouwde omgeving belanden de Arnhemlanders binnen enkele weken tijd in die volstrekt andere omgeving. Ook de Jinan-families, die ik later zou leren kennen, sloten zich bij die exodus aan. Sommigen vonden tijdelijk ongeschoold werk bij het leger. Maar, zoals mijn Aboriginal compaan Jack Mesmeug vertelde, vooral de jonge mensen grepen ruimschoots de kans om de bloemetjes goed buiten te zetten in die waanzinnige nieuwe wereld. Na de oorlog bleven velen, ook Jinan-families, in en rond Darwin hangen. Het westers voedsel, de genotmiddelen, de nieuwe technologie en tal van voorzieningen waren te verleidelijk om er meteen afscheid van te nemen. Het leger was als werkgever niet echt belangrijk meer, maar er waren voldoende mogelijkheden om geld te kunnen verdienen. De vrouwen hielpen hier en daar in het huishouden en de Jinan-mannen werkten een tijdje op vissersboten of werden parelduiker of gids voor krokodillenjagers of zelfs stokmen, dat de Australische equivalent van cowboy. Dick, de oudste van de Jinan-families, vertelde dat hij een tijd lang als stokman lange tochten te paard had afgelegd, langs een van de vele veeroutes die het Noorden rijk is, tot Alice Springs toe. Dit alles was zo even een ander beeld dan mijn oorspronkelijke idee van isolement. Bijna alle volwassenen van de Jilan-families bleken dus langdurig en intensieve contacten met de westerse wereld te hebben gehad. En mijn naïeve antropologisch beeld van primitive isolation moest ik in rap tempo bijstellen. Maar als dit beeld niet klopte, moest ik dan ook niet een nog veel klemmere vraag onder ogen zien, zo aan het begin van mijn onderzoek in 1972. En die vraag luidde, betekende dit intensieve en langdurige verblijf in de westerse wereld dan niet het begin van het einde van die traditionele inheemse cultuur? En wat, zo voel ik me bezorgd af, levert dan over van mijn geplande onderzoek naar die traditionele cultuur?